Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herde en hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten in gezelschap te houden. En hebben we ook een aantal programma's voorbereiden voor u. We hebben ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici voor u te luisteren. Nu beginnen we met het nieuws. Veel luisterplezier!
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij Indah Herdiani. Indonesië en Saudi-Arabië zijn overeengekomen om eens per jaar een vergadering te houden. Het ministerie van Industrie hield de Indonesia Industrial Summit 2019. Het Indonesische ministerie van Industrie is net gedeindustrialiseerd. Indonesië krijgt 3 titels op Vietnam Open. Hier is het complete nieuws. President Joko Widodo hield tijdens zijn werkbezoek aan Saudi-Arabië op zondagavond 14 april in een bilaterale ontmoeting met Saudische koninklijk kroonprins Mohammed bin Salman in het paleis van kroonprins in Riyadh. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi, die president vergezelde tijdens de vergadering, zei dat Indonesië en Saudi-Arabië zijn overeengekomen een overlegmechanisme op leidende niveau te vormen en eens per jaar vergaderingen te houden. Minister Retno Marsudi zei dat Indonesië en Saudi ook overeengekomen zijn om onmiddellijk een vergadering te houden om investeringen en andere economische samenwerking te bespreken. Saudi-Arabië is geïnteresseerd in samenwerking op het gebied van energie en petrochemie. President Joko Widodo zei ook dat Indonesië deel wilde nemen aan de implementatie van Vision 2030 van Saudi-Arabië. We gaan nu naar het volgende nieuws. Het ministerie van Industrie hield de Indonesia Industrial Summit 2019, die op 15 en 16 april plaatsvond met het thema implementatie van Making Indonesia 4.0 naar de top van wereldeconomielanden in Tangerang, Banten. Secretaris-generaal van het ministerie van Industrie Haris Munandar legde uit dat het evenement door meer dan 3.300 deelnemers werd bijgewoond, onder andere de vertegenwoordigers van ministeries en instellingen, ambassades, regionale overheden, verenigingen en industrieel onderdelen spelers, technologie, beoefenaars, de alumni van beroepsonderwijs en industrieel onderwijs en opleiding. De Indonesia Industrial Summit 2019 werd door Vice-President Yusuf Kalla officieel geopend, vergezeld door minister van Industrie Airlangga Hartanto. Het ministerie van Industrie zorgt ervoor dat Indonesië niet gedeindustrialiseerd is, omdat de bijdrage van Indonesische manufactuurindustrie nog steeds vrij groot wordt beschouwd. Dit is te zien aan de toename van de investeringen, extra arbeid en inkomsten uit wisselkoersen bij export. De secretaris-generaal van het ministerie van Industrie, Haris Munandar, zei dat dit een symptoom was van de deindustrialisatie toen de bijdrage van de industrie aan het bruto binnenlands product zeer laag was, wat betekent dat het drastisch is gedaald. Het ministerie van Industrie merkte op dat de bijdrage van de wereldverwerkende industrie aan de nationale bruto binnenlands product 20% was. Deze toestand maakt dat Indonesië op de 5e plaats in de G20 landen staat, na China, Zuid-Korea, Japan en Duitsland. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië won 3 titels in het Vietnam International Challenge 2019 badminton toernooi. De 3 titels zijn in heren singles door Firman Abdul Kolik, dames dubbels door Nita Violina Marwah en Putri Syaikah, en heren dubbels door Keras Adi Haryanto en Rian Agung Saputro. De eerste titel voor Indonesië kwam uit de hele Indonesische finale tussen Firman Abdul Qalik en Chico Aura Dwi Wardoyo. Die uiteindelijk door Firman werd gewonnen met score van 21-16 en 21-7. In het damesdubbel presenteerde het tiental Violina Marwah en Putri Saika de tweede titel voor Indonesië na het verslaan van Shi Pei Lashan en Lin Xiaomin uit Taiwan met de score van 21-19 en 21-16. Dat was het nieuws.
Voice of Indonesia.
Het programma commentaar met de titel De stille periode van de verkiezingen 2019 mag niet worden aangetast. De campagneperiode voor de 2019 verkiezingen is beëindigd. De Algemene Verkiezingscommissie bepaalt 14 tot en met 16 april als de rustige periode van de 2019 verkiezingen. De kandidaten van 2019 verkiezingen zijn verboden in welke vorm dan ook campagne te voeren in de stille periode. De kandidaten kunnen worden gesanctioneerd als ze de kalmerende regels schenden, die zijn vastgesteld door de Algemene Kieswet en Verordening of PKPU. Wat zijn de regels in de rustige periode voor verkiezingsdeelnemers? Op basis van de kieswet nummer 7/2017 is de kandidaten ook de campagneteam tijdens de stille periode verboden om te campagneren. De sancties voor het overtreden van het verbod zijn een maximale gevangenisstraf van 4 jaar en een maximum boete van 48 miljoen rupiah. Via de PKPU regelt de Algemene Kiescommissie het verbod op campagne op sociale media. De verkiezingswaarnemingsinstantie zal toezicht houden op campagne op sociale media tijdens Van Kalmen en werkt samen met het ministerie van Communicatie en Informatie om advertenties op sociale media te overzien. Tijdens de stille periode mag er geen verkiezingsdeelnemers of aanhangers zijn die opzettelijk de staat van dienst op het zelfbeeld van een persoon verspreidt. Als er op het moment van toezicht een illegale campagne werd gevonden, dan zijn er twee sancties die klaar zijn om te verstrikken. Namelijk, verkiezingsbestuurlijke sancties en strafrechtelijke sancties. De bouwwassende commissaris Frits Edward Siregar zei dat zijn bureau onmiddellijk een brief naar het platform voor sociale media zou sturen om geen enkele vorm van reclame te accepteren tijdens de stille periode. De campagneperiode van ongeveer 6 maanden die enige gedachten en strategieën zelf financieel van de betrokkenen heeft uitgeput, is zeker voldoende om potentiële kiezers aan te trekken en te overtuigen. Zodat ze de kandidaten voor president en vice-president kiezen, evenals kandidaten voor wetgevende leden die worden gedragen. Om deze reden zou de rustige periode niet moeten worden aangetast, met lovenswaardige acties die waarde en eerlijkheid en gerechtigheid ten opzichte van de verkiezingen van dit jaar kunnen schaden. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma Vandaag in de Geschiedenis met de gebeurtenis van 16 april 1917. Vladimir Lenin keerde terug naar Petrograd vanuit de ballingschap in Finland. 16 april 1917 is een historische datum die het gezicht van Europa en de wereld zal veranderen. Op die dag keerde Vladimir Lenin, leider van de Bolsjewistische partij, na een decennium van leven in ballingschap terug naar Rusland. Uit de ballingschap leidde Lenin een revolutie die erin slaagde de eerste marxistische staat in de wereld te vestigen en vormde een nieuwe entiteit genaamd de Sovjet-Unie. Lenin werd geboren in de naam van Vladimir Ilich Ulyanov in 1870 en werd gesleept in een revolutie nadat zijn broer in 1887 werd geëxecuteerd omdat hij betrokken was bij een complot om Tsaar Alexander III te vermoorden. Thank you. gaan verder met de gebeurtenis van 16 april 1952, de verjaardag van Commando Pasukan Khusus of Kopassus. Kopassus, of in het Nederlands de speciale troepen, in het begin van hun oprichting op 16 april 1952, was Kesatuan Komando Tentara Territorium 3 Siliwangi genaamd, opgericht door kolonel A.E. Kawilarang. Hij verlangde naar een speciale commando dat snel kon bewegen. Meerdere malen veranderde de namen van Kopassus, te beginnen bij het Korps Komando Angkatan Darat, Regiment Pasukan Komando Angkatan Darat, Pasukan Pusat Khusus Angkatan Darat, Komando Pasukan Sandi Yuda. Vanaf 26 december 1986 werd deze elite troepen officieel de Komando Pasukan Khusus of Kopassus genaamd. We beëindigen met de gebeurtenis van 16 april 2007, het schietpartij op Virginia Tech. Het Virginia Tech bloedbad was een bloedbad dat plaatsvond tijdens twee afzonderlijke opnames, uitgevoerd door een 23-jarige student, Cho Sheng Hui, op 16 april 2007 aan het Polytechnic and State University Institute in Virginia, Blacksburg, Virginia, Verenigde Staten. Het aantal vermoorde slachtoffers, volgens de overheidsfunctionarissen en de universiteit, maar liefst 32 personen, samen met de daders van de schietpartij. Deze gebeurtenis maakte de bloedigste burgerlijke schietpartij in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Een van de slachtoffers kwam uit Indonesië, namelijk Partahimamora Halomuan Lumbantoruan uit Medan, Noord-Sumatra, een doctoraal student van de faculteit Civiele Techniek. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Luasnya kesabaranku. Aku ikhlas melepaskan.
Luisteraars, je bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Vervolgens komt onze volgende programma Indonesiaku. Ik wens u veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Beste voorluisteraars, dit is de programma Indonesiaku. En het onderwerp voor de aflevering van vandaag is: de eerste onderzeeër van Indonesië zal worden gelanceerd. Indonesië is er eindelijk in geslaagd om hun eigen onderzeeër te produceren. De eerste Indonesische onderzeeër, of Alutsista, werd officieel te wateren gelaten op donderdag 11 april in de PT PAL Persero in Surabaya in Oost-Java. De onderzeeër kreeg de naam KRI Alugoro 405. KRI Alugoro 405 is geproduceerd met een technologieoverdragschema met Zuid-Korea. De tewaterlating van de Alugoro 405 werd gedaan door de Indonesische minister van Defensie Ria Mizard Riakudu en marine stafchef Admiral TNI Siwi Sukma Aji. Media Indonesia meldde op 12 april dat Ria Mizard Riakudu zei dat de Alugoro 405 in alle Indonesische wateren zal opereren. Dit schip is de derde onderzeeër van PT PAL in samenwerking met Daewoo Shipbuilding en Marine Engineering van Zuid-Korea. De eerste twee onderzeeërs zijn gebouwd in Zuid-Korea. En de twee onderzeeërs waren KRI Nagapasa 403 en KRI Arda Dedali 404. Terwijl Alugoro 405 werd gebouwd bij PT PAL Indonesia. In de ASEAN-regio is alleen Indonesië in staat om onderzeeërs te bouwen. Volgens Ria Mizard was de tewaterlating van de derde onderzeeër een grote doorbraak voor de Indonesische defensie-industrie. Ria Mizard hoopt dat Indonesië in de toekomst defensie-materieel kan verkopen aan andere landen. Volgens hem is het vermogen van Indonesië om onafhankelijke defensie-materieel te maken in overeenstemming met de doel van dit land, dat de maritieme as van de wereld kan worden. Bovendien sprak president-directeur van PT PAL Indonesia Budiman Saleh zijn dank uit voor het vertrouwen van het ministerie van Defensie bij PT PAL Indonesia voor de bouw van onderzeeërs. Budiman zei dat de bouw van de onderzeeër werd gefinancierd door een bijdrage uit de schatkist van 1,5 triljoen rupiah. Volgens Budiman Saleh heeft de Indonesische defensie-industrie, met name de marinewerf, met de tewaterlating van de onderzeeër een nieuwe impuls gekregen. Omdat Indonesië nu zijn nationale verdedigingssysteem heeft om het land tegen mogelijke bedreigingen te beschermen. De Alugoro onderzeeër heeft een lengte van 61,3 meter met een snelheid van 21 knopen onder het wateroppervlak. Deze onderzeeër kan meer dan 50 dagen op zee blijven en biedt plaats aan meer dan 40 bemanningsleden. Oké, luisteraars, dat was de programma Indonesiaku voor vandaag.
Terbawa
Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku. Gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over de toeristische plekken en culturele dingen van Indonesië. Veel luisterplezier!
Beste voorluisteraars, dit is de programma De Wonderen van Indonesië. En voor de editie van vandaag zal ik u vertellen over een van de toeristische bestemming in de stad Jambi, Sumatera. Dus blijf bij ons alleen maar in RRI World Service Voice of Indonesia. Luisteraars, Kerinci is een van de districten in de provincie Jambi. In deze stad zijn veel mooie bezienswaardigheden. Een van hen is de Talang Kemalun Waterfall. Talang Kemalun Waterfall ligt in het dorp Talang Kemulun in de wijk Kerinci Meer. De afstand van de Kemulun Waterfall is ongeveer 35 kilometer van het centrum van de stad Sungai Penuh, de hoofdstad van het district Kerinci. En het duurt ongeveer 1 uur om dit dorp te bereiken. Luisteraars, als u in Kemulendorp aankomt, moet u nog steeds reizen door ongeveer 1 uur door het bos en de weelderige plantages te lopen. Tijdens de reis voelt u een prachtige atmosfeer en koele lucht. Na 1 uur lopen, komt u bij de waterval met 12 niveaus. Luisteraars, interessant genoeg rond de stroom van de Talang Kemulun rivier kunt u ook vele soorten agat vinden. Voor degenen onder jullie die zijn geïnteresseerd in agatensteen, kunt u naar deze waterval komen en naar deze rotsen kijken. En ook voor degenen onder u die de nacht rond deze waterval willen doorbrengen, kunt u een tent opzetten en ontspannen in de open lucht. Oké, luisteraars, dat was de programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag met de topic Het waterval van Talang Kemulun in Jambi. Morgen zullen we weer terug met de andere interessante topics voor u. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu? Rasa ini datang bersamamu. Cari-cari ku mencari hanya rasa ini.
Ku temukan senyumku
kembali di matamu.
Takkan lagi ku tunggu
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Gaan we nu naar het programma Spreek maar Bahasa, een programma om Bahasa te leren en leidt u om in het Indonesisch te praten. Veel luisterplezier! Beste luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek maar Bahasa. Een programma die de woorden en uitdrukkingen aan u introduceren en leidt u om het Indonesisch te praten. Het programma Spreek maar Bahasa is een samenwerking tussen Voice of Indonesia en het Taalontwikkelingsbureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is Aku tinggal di Jogja, of betekent Ik woon in Jogja. Veel luisterplezier! Vervolgens zal ik een gesprekvoorbeeld met de titel Aku tinggal di Jogja geven. Dit gesprek is tussen Tony en zijn vriend Joko.
Tony, di mana kamu tinggal?
Di Hotel Mutiara.
Di daerah mana?
Di Jalan Malioboro.
Oh,
rumah kamu di mana?
Di Asri, dekat dari sini.
Gaan we naar woorden en uitdrukkingen beluisteren. Ik zal hem twee keer langzaam zeggen, u kunt het namen herhalen. Di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? Betekent, waar woon je? Di daerah mana? Di daerah mana? Betekent, of welke gebieden? Jalan Malioboro betekent Malioboro Straat. Om waar iemand woont te vragen, zeg maar, di mana kamu tinggal, of kamu tinggal di mana. Beiden betekent waar woon je. En om het te beantwoorden, kunnen we The Now van het hotel. De woonplaats, de straat of de gebieden te noemen. Bijvoorbeeld, Bapak tinggal di mana? Betekent, waar woont u? Saya tinggal di Jakarta. Betekent, ik woon in Jakarta. En de andere voorbeelden. Kamu tinggal di mana? Betekent, waar woon je? Saya tinggal di Jalan Sudirman. Betekent, ik woon op Sudirmanstraat. Voordat we beëindigen dit programma Spreek maar Bahasa, luister maar nog een keer naar het gesprekvoorbeeld.
Tony, di mana kamu tinggal?
Di Hotel Mutiara.
Di daerah mana?
Di Jalan Malioboro.
Oh,
rumah kamu di mana?
Di Asri, dekat dari sini.
Dat was het programma Spreek maar Bahasa. Hopelijk dat deze episode nuttig is voor u die het Indonesisch wil leren kennen. We zullen op de volgende episode terug en natuurlijk met een andere interessante thema. En natuurlijk met het verhaal tussen Tony en Joko. Veel luisterplezier en tot volgende keer!
Sudah tak kulihat kau yang dulu ku mau. Kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu? Aku
Luisteraars, bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Gaan we nu naar ons volgende programma. De laatste programma van ons. De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren. In deze editie presenteren we de liedjes van de verschillende regio van Indonesië. Ik wens u veel plezier en blijf bij ons Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Beste VOI-luisteraars, we zijn weer terug met mij Irham in het programma Music Hook. In deze editie zullen we luisteren naar het Maleis liedje met de titel Tuanku Tambusai. Luisteraars, het liedje Tuanku Tambusai is gemaakt door Husni Tamrin. En dit liedje vertelt over de figuur van Tuanku Tambusai. Hij is een jager van Dalu-Dalu, Rokan Hulu, Riau. In zijn tijd vocht hij tegen de Nederlandse kolonisten. Hij kreeg de titel Paderi Harimau Rokan. Tuanku Tambusai werd later door de Indonesische regering in 1995 tot nationale held benoemd. De muziek van dit liedje is melodieus levendig met Maleisische stijl. En dit liedje was opgenomen in het album Cik Mina Sayang, dat in 1993 werd uitgebracht. Oké, luisteraars, dit is het liedje Tuanku Tambusai, gezongen door Ieth Bustami. Veel luisterplezier!
Madah dan sanjungan. tiada
Voice of Indonesia.
Ku tak pernah merasa diriku sempurna dan ku hanya percaya ku akan menjagamu, menjadikan dirimu jadi bagian hidupku. Ku akan berikanmu segala yang terbaik dan
Voice of Indonesia.
melanda. Nadi kecil mulai melanda, rasa pun menyelimuti. Dalam malam gelap ini, di saat yang lain terdiam, hati kecil terus menangis. Diam tak berdaya, seolah ini ada pada akhirnya. Beri aku sebuah harapan untuk bisa tetap bertahan. Saat yang lain terdiam, hati kecil terus menangis. Mengapa ku diam tak berdaya, seolah ini ada pada akhirnya. Beri aku sebuah harapan untuk bisa tetap bertahan. Tak berdaya, seolah ini ada pada akhirnya. Mengapa ku diam tak berdaya, seolah ini ada pada akhirnya. Beri aku sebuah harapan untuk bisa tetap bertahan.
Voice of Indonesia.
Tiada kisah paling indah
Luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Op frequentie korte golf 3325 kHz. Streaming op www.voinews.id. En RRI Play applicatie op uw smartphone. Vergeet niet om ons op onze social media op te volgen. Op Twitter @voiindonesia. Instagram voice.of.indonesia en Facebook pagina The Voice of Indonesia. Als u een kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!